NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman.
Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur brengen we het 4e en laatste deel van de serie Roes. En dan duiken we in de ontnuchtering. En we hebben ook het laatste deel van de serie Van God Lof over een zoektocht naar een religieuze ervaring zonder God. Dat is allemaal na 1 uur. Dit uur zit Helena Basilova tegenover mij. Spreek ik het goed uit, Helena?
Ja, perfect.
Basilova.
Ja.
Want iedereen zegt Basilova natuurlijk. Ja. Ja. Zaterdagavond, morgenavond om 7 uur, treed je op het prachtige klassieke muziekfestival Wonderfeel in 's Gravenland. Ik kende het eigenlijk niet en daar heb ik spijt van. Want toen ik even in het programma keek, zag ik dat het allergrootste buitenfestival is voor klassieke muziek. Maar dat er ook dichters zijn en performers en heel veel voor kinderen. En dat er 7 podia zijn. De grootste muzikanten en muzici treden daarop. En dit allemaal in de natuur in 's Gravenland. Ben jij er zelf wel eens geweest?
Ja. 2 jaar geleden.
Beschrijf eens hoe het daar is.
Ja, het is echt een prachtig festival. Vooral omdat het eigenlijk plaatsvindt midden in het bos. Dus je komt aan en eigenlijk zie je eerst helemaal niet dat er een festival plaatsvindt. En dan door paadjes kom je langzaam op het terrein waar heel erg verspreid allemaal tenten opgesteld staan. En volgens mij hebben ze het ook zo goed geregeld dat ze nooit te veel mensen. Dus als het is uitverkocht, betekent het niet dat je allemaal op
hutje
elkaar,
blietje,
ja, hutje, nee, op elkaar staat, maar dat er nog wel voldoende ruimte is om een wandeling te maken. En de tenten staan ook weer verspreid van elkaar, zodat je soms wel 10 minuutjes moet lopen. En misschien weet je ook niet precies waar je heen moet, maar dan hoor je door de bosjes wel weer een cello spelen en dan ga je daar eens kijken. En als je dan wat uit wil rusten, is er ook allemaal lekker eten. En je kan hem volgens mij ook een massage pakken. En allemaal leuke dingen doen. Ja,
ja, het blazersensemble zag ik. Jean-Pierre Ravi komt. Jij speelt dus morgenavond.
Ja.
Om zaterdagavond om 7 uur.
Ja,
ja,
klopt.
Wat ga je spelen?
Morgen speel ik een programma eigenlijk als eerbetoon aan muziek die mijn vader heeft geschreven. Daar ben ik de afgelopen jaren heel druk mee geweest om dat uit te geven. En dat is van de winter uitgebracht bij een uitgever. En ik heb wat van zijn muziek opgenomen. Dus het concert op Wonderfeel. Ze vroegen me eigenlijk expliciet om iets te doen met de muziek van mijn vader. Maar ook om beelden te gebruiken. Dus ik heb ook beelden gefilmd in Rusland. Van ons datje, zomerhuisje. Van de plek waar mijn vader zo graag was. En waar hij veel wandelde in het bos. Dus ik heb daar videobeelden van gemaakt. Die ik dan afspeelt terwijl ik zijn muziek speel.
Wat mooi zeg.
Ja.
Is het voor het eerst dat je die combinatie van beelden en zijn muziek doet?
Ja. Ja. Dus ik vind het zelf ook wel spannend hoe het gaat werken. En ze vroegen eerst eigenlijk of ik misschien foto's wilde projecteren van mijn kindertijd en van mijn vader. Want toen ik daarover na ging denken, dacht ik, ja, maar dan speel ik die stukken en dan zie je mij in een luier en dan klopte ergens niet voor mijn gevoel. Ik wilde dat toch een beetje iets abstracter maken met meer de omgeving waarin we veel waren. En ik heb het midden in de winter gefilmd. Dus het zijn echt beelden van heel veel sneeuw. En heel veel mooie kale berkenbomen.
En wat is dat voor datsja?
Onze datsja, ja, dat is dus de datsja die we hadden van mijn vaders kant.
Dat is een buitenhuis, hè, een datsja.
Ja, en dat was vroeger en nu nog steeds wel gebruikelijk, omdat Moskou toch ook een zo'n grote en drukke stad is, dat als het kan heb je ook een buitenwoning, waar je vooral als je met pensioen gaat veel kan zijn. En dus opa en oma zijn daar in de zomer. En kinderen, of in ieder geval in mijn tijd, ik weet echt niet hoe dat nu is, maar vroeger had je als kind 3 maanden zomervakantie. Terwijl je ouders gewoon moesten werken. Dus als kind ging je dan 3 maanden naar de datsja. Of je ging naar een zomerkamp. Dat was de andere optie. Maar ik ging dan altijd naar de datsja. Dus ik was daar de volle zomer bij opa en oma. En dan kwamen de ooms en tantes langs met weer hun kinderen. En je speelt heel veel buiten. En je hebt een grote tuin waar je dan ook groenten en fruit verbouwt. Dus we aten eigenlijk bijna alles uit de tuin. En
het klinkt idyllisch.
Ja, het was echt heerlijk. Maar ook omdat ik kind was. Dus mijn herinneringen zijn dan nog idyllisch, nog in het kwadraat eigenlijk. Omdat ik ook niet zoveel zorgen had.
En was het warm?
Ja, in de zomers is het heerlijk warm. En in de winters koud.
En wat waren je opa en oma voor mensen?
De ouders van mijn vader. Ja, nou, mijn opa, Dmitri Basilev, die zat eigenlijk best wel hoog in de regering destijds. Dus dat was echt een hardcore communist. Hij was onderminister en voorzitter van allerlei belangrijke commissies. En hoewel ik hem alleen als opa ken, denk ik dat hij voor zijn werk toch ook wel een strenge man geweest moet zijn. Maar dat was hij thuis absoluut niet.
Onder welke regeringsleiders was het toen? Want jij bent nu 34 zoiets?
Ja.
34?
Ja.
Dus we hebben het nu over 25 jaar geleden.
Ja.
Dus voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie?
Ja, ja.
Ja, ja.
Dus ook Gorbachev.
Gorbachev, dus dat kwam ook al op toen.
Ja, dus hij
de glasnost
zat. Ja, hij zat onder Gorbachev. En ik denk dat hij daar, toen ik werd geboren, al met pensioen was, gok ik eigenlijk.
Het was
zo.
Een oude opa.
Ja,
ja, ja.
Of met pensioen ging. Maar hij was gewoon een hele gezellige, lieve man, zoals ik hem herinner. En oma was, hoewel ze ook wel uit de bouwkundige wereld kwam, heel erg een moeder en iemand die het belangrijk vond dat het gezin het fijn had. En heel erg lief voor ons zorgde en heel erg veel hele lekkere dingetjes kookte.
En paste het waren de ouders van jouw vader?
Ja.
Paste je moeder in dat gezin? In die familie?
Ja, ja, zeker wel. Ik denk dat mijn vader degene was die er, als je het zo kan noemen, nog het minst in past. Mijn vader, mijn opa, was veel met politiek bezig. Mijn oom was ook meer zakenman. En mijn vader was het jongste kind. En die besloot al heel jong om de muziek in te gaan.
Als enige.
En er was niemand anders, nou ja, echt als enige. Dus, ik denk dat mijn vader meer het buitenbeentje, als je dat zo kan zeggen, was.
Maar je moeder was ook muzikus.
Ja. Dus,
is, ja.
Ja, en mijn vader is dus heel erg muziekkant opgegaan. En dat werd ook altijd wel ondersteund. En mijn moeder was leerlinge van hem. Dus die was een stukje jonger. En die werd gewoon smoor verliefd op haar 17e. Is op haar 20e met hem getrouwd. En op haar 21e kwam ik alweer.
Als enige kind van hun.
Ja, ja.
Niet van je moeder, maar van hun samen.
Ja, ja. Ja, en mijn vader had al een kind daarvoor.
En jouw verhaal, wat nu onlosmakelijk aan jou vastzit, is het verhaal van jou en je vader.
Ja.
Want je ontsluit zijn werk en je brengt zijn werk. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar wat was je vader voor een man? Voor zover jij je herinnert.
Ja, een hele. Ja, toch wel een hele zachte. Een hele zachte man van buiten. Met ook wel een geheimzinnige en hele diepe introverte kant. Iemand die ook wel soms kon verdwijnen in zichzelf. Maar ook een hele grappige man.
Ja?
Ik herinner me nog heel veel momenten dat ik gewoon heel erg om hem moest lachen. Dat hij gewoon een gek dansje deed of verhalen vertelde. En hij hield ervan om te praten over vroeger. En ook wel een dromer. Iemand die heel erg hield van literatuur, van poëzie. Uiteraard van muziek, maar ook van natuur. Van het wandelen in het bos.
Hij was muzikus en componist. Hè? Ik bedoel, hij was pianist en componist.
Ja, pianist en componist. Hij heeft eerst een pianostudie afgesloten aan het Moskou's conservatorium en is daarna compositie gaan studeren.
Ja. En wanneer zijn jouw herinneringen echt nog heel levendig aan hem? Was dat tot je 7e dat jullie naar Nederland gingen? Jij en je moeder? Of ook daarna?
Nee, ook daarna. Want we hebben altijd heel goed contact gehouden. En ik zag hem minimaal 1 keer per jaar. We schreven veel brieven, belden elkaar. En ik ging elk jaar naar Rusland toe. Dus de herinneringen die ik aan hem heb, ja, die zijn eigenlijk nog al tot zijn dood heel levendig.
Heel vers, ja. Hoe lang is hij overleden?
10 jaar geleden.
10 jaar geleden.
Ja.
En toen je 7 was, gingen je ouders uit elkaar. Nou, misschien iets eerder al, maar goed, toen je 7 was.
Ja, wel, ja.
ging je met je moeder naar Nederland.
Ja.
Vanwege de liefde van je moeder, hè?
Ja, klopt. Ja.
En het rare is dat hij veel later weer met grote stappen in je leven is gekomen.
Ja.
Door zijn nalatenschap, toen hij 10 jaar geleden overleed. Ja, verdriet, neem ik aan.
Ja, dat is gewoon, denk ik, een heel erg diep en lang proces geweest. Maar zijn dood kwam best wel als een verrassing en schok.
Hij was ook jong, hè?
Ja, ja.
In de 60
61.
Ja.
En ik was 24. Dus ik denk dat na zijn dood ik echt een paar jaar nodig heb gehad om überhaupt te beseffen wat er was gebeurd. Ook omdat ik hem natuurlijk niet dagelijks zag. Dus het besef dat hij er niet meer was, ja, heeft wel even tijd gekost om in te zinken. En ik weet nog dat ik na zijn dood een tijdje ook niet naar Rusland wilde. Ik had echt een soort van, ik wil er even niks mee te maken hebben. Als een reactie van, volgens mij ga je al door allemaal fases in het verwerkingsproces. Maar
je hebt dus nooit behoorlijk afscheid van hem kunnen nemen?
Nee, zeker niet.
Dat is natuurlijk heel naar. Ja, het is ook naar als je vader ziek wordt.
Ja.
Maar dat je met elkaar op een gegeven moment kon zeggen...
Nee, dat zou ik ook als ik iets kon wensen, is dat ik dat nog zou kunnen doen. Of dat ik hem nog zou kunnen zien. Of een brief zou kunnen schrijven. Dat ik er nog iets aan hem zou kunnen meegeven. Maar misschien dat ik dat nu op deze manier dus...
En wat bedoel je met deze manier?
Kan doen. En dat is dus dat ik... Ja, jaren later opeens ook energie voelde van binnen om iets met het verlies en het afscheid van hem te doen. En enerzijds was dat misschien binnenin mij een soort behoefte, maar anderzijds kwam het ook op mijn pad doordat dat er opeens een doos uit Rusland met al zijn muziek kreeg. Dus die twee lijnen kwamen zodoende samen, waardoor ik besloot of voelde dat ik iets met zijn muziek moest doen en iets voor hem nog moest doen.
Ik probeer me voor te stellen hoe dat was. Hè. Het was de tweede vrouw van je vader die aan het opruimen was en dacht van hier is een doos.
De derde vrouw,
oké. Okay. Actieve man.
Ja.
En zij dacht, nou, de enige die eigenlijk de muzikale traditie voortzet is... Ben jij, Helena?
Ja.
Dus ik stuur haar die doos.
Ja.
Nou, hoe ging dat dan? Belde de PostNL aan? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nee, het ging eigenlijk via mijn broer. Want ik heb ook nog een broer. Dus dat is mijn vaders eerste kind. Dus Alyosha, mijn broer. En ik denk dat zij het aan hem heeft gegeven. Zo van, ik weet niet wat ik hiermee moet. En kun jij het aan Helena overdragen? En niet eens met het idee dat ik het uit ging geven. Maar meer dat ik het gewoon zou hebben.
Als zij er maar... Ja, het moest gewoon iets mee.
Ja, ja. Ja, als ook een soort, soort nalatenschap. En dus ik heb het... En mijn broer heeft het dan weer aan mijn oma. Andere oma gegeven. De moeder van
mijn moeder. Ja.
En toen heb ik het daarop gehaald. En,
in Rusland?
Ja, een soort gesorteerd wat ik mee kon nemen op dat moment. En
was het gewoon een schoenendoos? Of een,
waren heel erg veel. Nee, het is uiteindelijk een doos bij mij geworden in huis. Maar het waren echt heel erg veel zakken. Heel veel plastic zakken met ook wel wat dozen erin. Maar het waren heel veel zakken.
Het was
en
echt
mapjes.
Van een zolderachtig ding. Van iets wat lang had gestaan. En,
een beetje bij elkaar geraapt.
En dat heb je toen mee, want ik wil zo graag iets voor me zien hoe dat dan ging.
Ja, toen heb ik allemaal in mijn koffer gestopt, maar dat past natuurlijk niet
allemaal. Eerst dat uitgezocht.
Ja, uitgezocht van wat is het meest essentiële. Want er stonden ook heel veel kladblaadjes van vroeger, wat hij echt schreef toen hij net componeerde of jong was. En sommige daarvan wil je wel bewaren en andere weer niet. Maar er zat ook bladmuziek van collega's van hem tussen, van vrienden. Heb ik ook al meegenomen. Misschien dat ik dat ooit nog kan overhandigen. En sommige dingen ook wel weg moeten gooien. Of achtergelaten bij mijn oma. Omdat er ook heel veel programmaboekjes ook van concerten waar hij in meespeelde of organiseerde.
Bestaat het nog wel allemaal? Heb je het niet echt weggegooid? Of heb je het gewoon gezegd, nou dat is de doos. Kijken we later nog eens
naar. Sommige kladblaadjes heb ik volgens mij wel weggegooid.
Nog moeilijk.
Echt met dictées. Ja, dat ging toen gelukkig wel, omdat er zoveel ander materiaal was.
Ja, ja.
Maar het meeste heb ik thuis in mijn huis liggen.
Je hebt het dus in je koffer gepropt.
Ja.
Je bent naar Amsterdam gekomen.
Ja, en daar allemaal in een doos gedaan.
Ja, en toen?
En daar heeft het nog wel echt een tijd gelegen. Een beetje onaangeroerd geraakt.
Ja.
Omdat ik wel wist van oké, daar ga ik iets mee doen. Maar het stond ook wel een tijdje on hold. Dat ik ook moest bedenken hoe ik dat nou allemaal ging doen. En af en toe opende ik dat dan wel om erin te kijken. En dan soms deed ik het dan weer dicht. En een paar jaar geleden heb ik wel echt meer een actief plan gemaakt om dat dan echt uit te gaan geven en op zoek te gaan naar een uitgever.
En die jaren dat je het liet liggen, zat je toen nog op het conservatorium? Of dacht je toen, ik moet gewoon mijn eigen dingen doen? Ik heb er even nog geen plek voor in mezelf.
Nee, ik was denk ik zelf druk met eigen projecten en spelen. Maar dat had meer emotioneel, dat ik dat dan soms bijna te heftig vond. Want dan vond ik ook stukjes opgedragen aan mij of voor mijn tweede verjaardag of een liedje. En het raakte me wel heel erg, waardoor ik het denk ik ook wel een tijd heb uitgesteld.
En wat was dat dan? Wat bedoel je met heftig?
Ja, het is ook natuurlijk heel erg confrontatie met jezelf, met de pijn die je hebt van hem missen. Van, het voelde alsof ik een deur zou openen die niet alleen maar mooi en warm zou zijn, maar waar ook gewoon heel veel pijn achter zat. En omdat de gevoelens die ik heb bij hem ook wel gevuld zijn met pijn. En meer misschien pijn uit een soort onmacht van mijn kant. Dat ik niet meer voor hem heb kunnen doen. Of,
begrijp je niet?
Nee.
Wat bedoel je met pijn? Boosheid ook?
Nee.
Want hij heeft je natuurlijk ook wel een beetje.
Nee, nou, het is meer de onmacht. De onmacht van dat ik meer had willen praten met hem. Of misschien nog had willen bijstaan. Of er meer voor hem zou willen.
Heb je het gevoel dat je hem... Doel was dat een deel van de pijn dat je hem in de steek hebt gelaten?
Ja, maar wat helemaal niet zo is. Nee. Maar dat is een soort emotie waarmee je soms...
Dat je hem in de steek hebt gelaten of hij jou?
Ja, het is heel erg dubbel. Maar ik merkte gewoon, als we het dan hebben over het openen van de doos, dat er gewoon heel veel dingen naar boven...
Een doos van Pandora natuurlijk, hè?
Kwamen, ja.
Ja.
En dat moest ik even de tijd geven.
Wanneer was je sterk genoeg om dat aan te gaan?
Ik denk dus 2 jaar geleden.
Toen pas?
Ja. Ja.
En hoe ben je toen begonnen?
Ja, ik denk dat ik in een zomer gewoon heel erg zin had om het te ordenen op een gegeven moment. En dat ik echt ben gaan... Het eerste stap was om het te ordenen in wat zijn pianowerken, wat zijn koorwerken, wat is kamermuziek.
Gewoon lezend, in mapjes. Kijkend.
Ja, kijkend, mapjes makend. Ja. Kijkend. Eerst gewoon echt kijkend van een soort archief ervan te maken, zodat ik overzicht had hoeveel werken het waren. Dat heb ik toen opgeschreven en een beetje eigen mapjes gemaakt. Artikelen bij artikelen, programmaatjes bij programmaatjes. En ook zijn teksten gaan lezen en sommige stukken ben ik toen ook gaan spelen. En toen ben ik zelf gaan proberen om die muziek dan om te zetten in een muziekprogramma, zodat je op je computer dat zou kunnen lezen. Nou, daar snapte ik helemaal niks van. Dus heb ik mensen gevraagd of die dat wilden doen. Toen merkte ik dat het ook best wel lang duurde voordat iemand dan een bladzijde had ingevoerd. Dus toen bedacht
ik... Was het zo gecompliceerd wat hij had geschreven?
Nee, maar niet altijd zo goed te lezen.
Hm.
Dus als het hele dikke akkoorden zijn, dan was het soms heel moeilijk te lezen welke noten het waren. Dus dat ik wel dacht, ik moet een professioneel iemand vragen om dat in te voeren. Mensen die dat dagelijks doen.
En ging je ook soms gewoon aan je piano zitten of aan je vleugel en wat daar stond proberen te verklanken?
Ja, en sommige stukken waren heel netjes genoteerd.
Stuitte je op verrassingen? Muzikaal gesproken bijvoorbeeld?
Ja, nou zeker wel. Want ik kende zijn muziek wel. Maar vooral de wat vroegere werken van hem kende ik niet zo goed. En ik vond ook wel werken met heel erg verbanden naar Prokofjev of Bartok.
Zijn voorvaderen natuurlijk.
Ja.
Ik bedoel, zijn voorgeschiedenis.
En die stijlen kende ik eigenlijk niet zo. En Ja, ik vond het ook leuk om stukken te vinden geschreven voor kinderen. Die kende ik ook niet. En een paar verrassingen. Er zijn ook stukken waarvan ik op het internet heb gevonden dat ze bestaan, maar waarvan ik niet de partituur heb. En waarvan ik het ook. Ja, die ik nog steeds niet kan vinden. Heel frustrerend. Dat waren ook wel verrassingen, omdat ik niet wist dat hij die stukken had geschreven.
Is het wat voor soort componist was het?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Misschien is het een hele slechte vraag. Nee.
Dat is eigenlijk de vraag die mij ook bezighoudt. Om hoe kan ik zijn stijl nou omschrijven? Omdat ik denk wat het mooie is aan zijn muziek, maar ook aan zijn tijdgenoten, is dat ze inspiratie vonden toch wel in de traditionele Russische muziek.
Ja.
En zijn voor muzikale voorouders zoals Rachmaninoff, Scriabin, maar ook wel Chopin, die hij heel erg graag speelde. En vanuit daar, via zijn compositieleraar Snitke en Golubjov.
Oh, was Snitke zijn leraar?
Ja, daar heeft hij ook les van gehad. Dat
bijzonder.
Ja, dus het is een soort van de oude traditie, maar dan met een combinatie van wel heel erg een blik gericht op de toekomst, waarbij harmonieën toch wel worden vervormd en al ook wel soms invloeden van jazz te horen zijn.
Oh ja?
Of van meer complexe harmonieën. Maar, en ook wel van volksmuziek. Sommige van zijn werken klinken heel erg als volksmuziek. En het is een soort smeltpunt van al die stijlen. En iemand die kwam na een concert naar me toe en die zei, ik vond het echt klinken als een impressionist, maar dan van een Russisch bos. En dat vond ik wel een hele mooie omschrijving.
Ja.
Want zo zie ik zijn muziek eigenlijk ook. Het is heel erg impressionistisch van karakter, in de zin van dat het zich meer richt op kleur en sfeer en afspiegelingen en harmonische wendingen. Maar niet zoals de Franse componisten dat deden. Dus toch met een Russisch landschap.
Wat mooi. Zullen we een stuk van hem luisteren, wat jij hebt gespeeld?
Ja,
dat is een niet te lang stuk.
Nee.
En dat is van de cd die jij met stukken door hem gearrangeerd of gecomponeerd. Hè?
Ja.
Want er staan ook Pools, Polonaise of zo van Chopin.
Ja, er staan 2 liederen van Chopin op die hij heeft bewerkt.
Ja, dat zag ik. Maar dit is, dat moet jij even uitspreken, Slovianskaya. Starina, nummer 4.
Slavianskaya Starina.
Nog een
keer. Slavianskaya Starina. Ja, en dat betekent Slavische oudheid. Maar dat zijn typische stukjes die hij heeft geschreven voor eigenlijk wel. Zijn helemaal technisch niet zo moeilijk. Bedoeld voor ook wel een beetje voor kinderen of de jonge pianist. En die hebben dus heel erg een volksmuzikaal karakter.
En jij speelt het.
Thank you.
praat met Helena Basilova, pianiste. En dit was een stuk gecomponeerd door haar vader, Alexander Basilov. En het stuk heette, Helena?
Slovenske starina.
Ja. En ik vertel de luisteraars, voordat we verder praten, even dat we er na deze week, als Nooit meer slapen, even tussenuit zijn, zoals dat heet. Net als vorig jaar staat Nooit meer slapen de zendtijd af aan de collega's van de Human voor 2 weken voor het programma Brainwash Zomerradio. Maandag 6 augustus is Nooit meer slapen weer terug. Voor zover de huishoudelijke mededelingen. Ik praat dus met Helena Basilova, die zaterdagavond optreedt op het fantastische klassieke muziekfestival Wonderfeel in Schravenland. We hebben het gehad over je jeugd. Je hebt daar een soort schilderij van gemaakt, van hoe jij daar met de hele familie, bij je oma en opa en ooms en tantes en nichtjes en neefjes, neem ik aan, in de warme zomer heel lang bij de dacha. Het woord dacha heeft in Nederland inmiddels natuurlijk een hele beladen klank gekregen. Weet je waarom?
Nee.
Doordat minister Zijlstra uit Halbe Zijlstra toch had gelogen dat hij in de dacha bij Poetin in een kamertje had gezeten. En dat heeft hem zijn politieke carrière gekost.
Maar die dacha van Poetin is ook geen dacha. Dat is een soort enorm kasteel waarschijnlijk.
Waarschijnlijk wel, ja. Ja. We hadden het heel lang over je vader. En dat is niet zo gek, want jij en je vader zijn misschien meer nog dan als je was blijven leven totaal aan elkaar geklonken geraakt. Omdat jij eigenlijk zijn muzikale erfenis in zakken en dozen hebt gekregen. En eigenlijk al 2 jaar bezig bent met dat te ontsluiten, te verklanken, op cd te zetten, in concerten te laten horen. En ik vroeg je net, wat was nou de stijl van je vader? Wat voor soort componist was hij? En dan gaf je een muzikaal prachtige omschrijving van. Maar houden wij Nederlanders, houdt jouw publiek van zijn muziek?
Dat zullen we zaterdag merken. Maar
is dat voor het eerst dan dat je het speelt?
Nee, ik heb het in de winter gespeeld. Ja, ik heb heel veel positieve reacties gehoord. Maar ik weet ook niet of
Kan je dat wat schelen eigenlijk?
Ja, natuurlijk. Ik word er heel blij van dat mensen het mooi vinden. Soms ben ik bang omdat het mijn vader is, dat mensen, als ze het niet mooi vinden, het niet zouden durven zeggen. Dat zou ik wel jammer vinden. Want het lijkt me gewoon fijn als mensen eerlijk zouden zijn over wat ze ervan vinden. Maar tot nu toe heb ik echt hele fijne reacties erop gehad. En mijn droom is eigenlijk om verder te gaan met zijn muziek, maar ook om meer onderzoek te doen naar tijdgenoten van hem en de mensen om hem heen. Want er waren eigenlijk heel veel componisten uit zijn tijd die prachtige muziek schreven, waarvan hier heel weinig bekend van is. Ja. En waarvan ook die stijl niet zo makkelijk te duiden of te benoemen is. En ik zou daar eigenlijk nog wel een paar jaar aan willen wijden om misschien 3 of 4 componisten te kiezen en daar misschien wel een artikel over te schrijven of een paar cd's van uit te brengen, waardoor die hele wereld uit zijn tijd ook in historisch perspectief kan worden geplaatst. Want en kan worden benoemd.
Het eind vorige eeuw, hè? De 80e, 90e jaren, neem ik aan.
Ja.
Hebben die componisten, is het een beetje het isolement van Rusland ten opzichte van ons Westen, dat niet tot ons is gekomen dan? Dat hun muziek niet hier ook.
Ja, enerzijds.
Want de oudere
misschien wel.
Russen hebben we natuurlijk wel.
Ja, dat zou goed kunnen. Ik denk dat wat ook interessant is aan het isolement, is dat zij ook weer heel erg op hun eigen manier hebben geschreven. Omdat er ook niet zoveel invloeden van buitenaf weer Rusland binnenkwamen. Dus ik vind dat andersom ook weer een interessant vraagstuk. Omdat ik soms. Ik weet nog dat toen ik studeerde dat ik ook soms aan mijn vader vroeg, wat vind je daarvan? En dan had hij er nooit van gehoord. Dus
van westerse componisten.
Ja, dus er kwam ook niet zoveel Rusland binnen. Anderzijds zijn sommige van die componisten wel Rusland uit verhuisd na 1990.
Gubaylinova, hoe heet ze?
Ja, Gubaydulina, Ostvolskaya. Ja. Maar hun stijl is eigenlijk weer heel erg anders van mijn vaders stijl en mijn vaders tijdgenoot. Ik heb wel.
Mijn vader is moderner eigenlijk, vind ik.
Nou ja, maar ergens ook wel weer... ja, weet ik niet zo goed. Want zo'n stuk wat we net hoorden is dan eigenlijk weer best wel traditioneel. Dus dat zou ik niet zo stellen. Maar ik heb bijvoorbeeld in Londen Elena Firsova onlangs ontdekt. En haar ook geschreven om aan wat balladmuziek te komen. En zij heeft samen met mijn vader gestudeerd. En ik vind haar stukken ook echt prachtig. Maar ik verbaas me dan eigenlijk erover dat het nooit wordt gespeeld. Dus ik zou wel een soort pionier van hun willen worden.
Dat is toch je Russische ziel die in het Westen nu...
Ja, om een soort brug te kunnen zijn.
Zeg, maar hoe ben je zelf eigenlijk in de muziek geraakt?
Ja, eigenlijk heel makkelijk en simpel. Omdat vader was pianist en mijn moeder was een leerling. Dus bij ons thuis werd altijd piano gespeeld. En ik begon op jonge leeftijd ook piano te spelen. En ging naar de muziekschool. En ik dacht eigenlijk dat iedereen piano speelde. Zo ging het.
Zoals alle jongetjes op voetbal zitten, speelt iedereen piano, dacht jij?
Ja, dus het hoorde echt bij het leven. En ik...
Hield je er ook van als kind?
Ja, ik wist gewoon niet beter. Ik hoorde gewoon altijd gestudeerd. Ik hoorde altijd loopjes en stukken. En ik vond studeren vreselijk. Ik wilde nooit studeren. Ik wilde wel heel graag op het podium zitten. En ik vond de momenten van het voorspelen wel heel erg leuk. En dus daar keek ik altijd heel erg naar uit. En ik had een hele strenge pianojuf.
In Rusland?
Ja. Ik was wel heel streng. En ik had ook 2 keer per week les. En ook nog.
En hoe moet ik me streng voorstellen? Hoe deed ze dan?
Ik weet gewoon wel dat ik vaak moest huilen in de les. Dus iets moest wel streng geweest zijn. Maar ze had een hele lage stem. En ze eiste gewoon heel erg veel van me. Het was gewoon heel vaak toch dat het beter kon en meer. En die stukken en alle stukken en die uit het hoofd. En dan weer nieuwe stukken opgeven. Ik weet de details eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat ik een beetje bang was voor de lessen. Maar dat ik ook haar zag als een soort familielid. Omdat we na de les vaak ook bij haar thuis langskwamen. Ik voelde wel dat ze echt om mij gaf. Dus dat is heel erg die Russische muzikale opleiding, waar dubbele van dat je heel streng wordt opgeleid, maar wel ondertussen
liefde ook als familie. Streng. Ik bedoel, menig Nederlands kind zou al na 4 weken hebben gezegd, ik wil niet meer.
Ja.
Althans, modern Nederlands kind.
Ja, en ik vind die balans nou dus echt een van de moeilijkste vraagstukken, want ik heb hier toen ik jong was ook wel eens op muziekscholen moeten lesgeven en dan komen kinderen op les en ze zitten op hockey en op dit nog judo. Allemaal dingen. En piano moet gewoon voor de leuk. En het is gewoon een studeren. Ja,
alles moet voor de leuk.
Alles is voor de leuk en er wordt niet zoveel druk opgezet. En die Russische druk is misschien ook te veel, maar hier vind ik het weer te weinig.
Echt onder druk.
Dus het moet ergens een middenweg zijn waarbij een kind wil gewoon ook niet wil ook niet altijd studeren of wil niet altijd oefenen of iets heel vaak herhalen. Want die wil gewoon lekker buiten spelen.
En hoe ging dat dan? Want tot je 7e was je dus onder de knoet van familiale Russische lerares. Maar toen kwam je opeens naar Nederland.
Ja.
Want je moeder ging emigreren.
Ja, en mijn moeder ging naar het conservatorium hier. En die had les van Naum Grubert. Bekende pianist en die wilde eigenlijk dat ik bij hem op les ging, maar hij gaf geen les aan kinderen. En toen ben ik via bij David Kuiken terechtgekomen. Een hele lieve en een hele andere docent dan wat ik
gewend was. Gaat opeens iets stralen in jouw hoofd?
Ja, nou ja, dat was gewoon heel erg fijn ook voor mij om dan op een hele andere manier les te krijgen. En ik denk dat ik zonder die overgang weet ik ook niet of ik het had volgehouden, zeg maar.
Wat, het leven of piano?
Nee, de strengheid. Ik weet niet of ik het leuk had blijven vinden.
In Rusland?
Ja. Dat weet ik niet.
Maar je kwam op je 7e... 7 jaar, dat is niet zo klein. Herinner je nog hoe het was om van Moskou naar Uithoorn?
Uithoorn, ja.
Verkassen?
Ik herinner me het wel, maar ik herinner me geen trauma of hele dramatische... Oh,
trauma is ook wel groot gezegd, maar ook niet een beetje heimwee en een beetje...
Nee.
Naar papa, naar opa, naar oma.
Nou ja, vast wel, maar er waren ook zoveel... Het was ook zo'n overgang om opeens Nederlands te moeten leren en hier opeens in het nieuwe leven te moeten passen, dat ik daar heel erg op gericht was. En ik herinner me wel dat ik veel alleen was. Dat ik herinner me wel een soort eenzaamheid, maar ik wist ook niet dat dat eenzaamheid was.
Nee, tuurlijk.
Dus
dat analyseer je natuurlijk als kind ook niet. Maar nee, die taal bijvoorbeeld.
Ja.
Je sprak natuurlijk eigenlijk helemaal geen Nederlands.
Nee.
En je ging naar een Nederlandse school.
Ja.
Naar de eerste, tweede klas.
Ja, naar groep 3.
Groep 3 heette dat toen
Ja, mijn moeder die vertelde me dat ik gewoon 3 maanden niks heb gezegd.
Niks heb gezegd?
Nou ja, niks. Nee, in ieder geval niet in het Nederlands. Ik heb gewoon 3 maanden niks gezegd. Toen ik het wel durfde, toen kon ik het gewoon vloeiend. Dus dat was een soort allemaal dat je het allemaal in je opneemt.
Ja,
maar dat herinner ik me niet, dat weet ik niet meer.
Nee. Maar dat gevoel van eenzaamheid is misschien dat je dat met terugkijkend herinnert.
Ja.
Toen je ondergaat alles als kind.
Ja.
Van alles is zoals je dacht, iedereen speelt piano.
Ja.
Je analyseert dat natuurlijk niet.
Nee.
En als je erop terugkijkt, want jullie zijn van Uithoorn nog eens een keertje verhuisd, weer naar een andere plek.
Ja.
Dat hele Nederlandse leven, ver van wat je gewend was. Hoe zou je dat nu omschrijven?
Ja, ik zie het ook wel echt wel als een mooie tijd, omdat we daarna verhuisden naar Wilnis, wat een klein dorp is, midden in de weilanden, waarbij ik toch heel veilig voelde en heel gewoon op mijn fiets naar school fietste en vriendjes en vriendinnetjes had en veel buiten was en misschien niet altijd begrepen voelde in wat ik dan deed achter de piano, maar dat heb ik altijd ook een beetje buiten mijn sociale vriendjes vriendinnetjes leven gehouden.
Ja.
Maar ik kijk daar wel op terug als een fijne tijd.
Misschien was je gewoon een positief kind. Nou ja.
Misschien, ja. Nee, maar ik ging wel elk jaar naar Rusland en dat vond ik ook heel erg fijn en Ik vond het meer een gek gevoel om naar Rusland terug te keren en dan daar te voelen dat ik een beetje anders was. Dat ik andere kleren droeg en dat ik toch merkte dat leeftijdsgenootjes mij dan ook toch wel zagen als een beetje anders dan vanuit daar. En in Nederland voelde ik me ook altijd een beetje anders. Dus ik voelde me nooit helemaal erin passen. Maar ik vond het wel fascinerend om dan Rusland stap voor stap te zien veranderen. Want we zijn echt in 1990 vertrokken. Waarbij, ja, qua winkelaanbod bijvoorbeeld of producten, er waren gewoon echt letterlijk misschien een paar soorten limonade. En die had je dan in huis. Alles was gewoon heel erg
basic.
Ja, en opeens gingen we dus bijvoorbeeld bij de Dacia had je opeens Coca-Cola in de winkel. Dat was echt een happening. En een fles cola kostte dan ook 30 roebel, terwijl de Russische limonade 3 was. En dan vond ik dat heel bizar, dat ik dacht, hé, maar nee, dan kopen we gewoon die limonade, wat maakt het nou uit? Maar er was echt, voor de kinderen daar was dat gewoon heel erg cool om dan cola te kopen en Pringles en de McDonald's natuurlijk met die lange rij. En
je hebt dat gewoon allemaal meegemaakt, hele
zo stap voor stap. Dat was wel bizar. En dat je dus ook dat soort producten mee ging brengen om cadeau te geven. En
heb je nog wel eens, heb je dat, die kinderblik, dat je denkt, waarom zouden we cola drinken als we voor een fractie van het geld ook lekker limonade kunnen drinken? Heb je dat nog wel eens, als je daar bent of als je hier bent, dat je denkt, wat zijn we? Want Rusland is natuurlijk nu ook overdadig.
Ja, zeker. Ja,
en wij hier helemaal.
Ik vind het ook heel verwarrend in een supermarkt te staan en dan zoveel soorten muesli te zien. Dan denk ik, ja, kan toch ook gewoon 1 soort muesli zijn, of in ieder geval of 2. Maar ik vind het wel overbodig. En ook in Amerika, in de tijd dat ik in New York woonde, daar is het soms al helemaal zo over de top met kleine verschillen in sinaasappelsap.
Ja.
Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat dan soms, want het kost me dan toch 2 minuten om dan te moeten kiezen wat je gaat kopen. Dat vind ik eigenlijk.
Je bent altijd net niet tevreden. Je hebt net niet het goede. Hey, maar even wacht even, New York. Ik wil even terug naar David Kuiken, heette die, hè?
Ja.
David Kuiken, waar je zo van begon te glimmen dat hij zo'n fantastische leraar was.
Ja.
Is hij nog steeds een leraar of een vriend of wat dan ook?
Ja, nou ja, David is nu hoofd van de pianoafdeling op het conservatorium in Amsterdam. En het is zeker nog een vriend, bijna familie eigenlijk. Het is iemand die ook bij ons over de vloer kwam, die mijn moeder goed kent, die mij helemaal heeft zien opgroeien eigenlijk als meisje van 7 tot wie ik nu ben. Dus
ongelooflijk.
Voor een belangrijk project of concert is het wel iemand die ik nog steeds
ben. En wat maakte hem eigenlijk zo belangrijk voor jou? Wat was de magie van hem? voor jou?
Ik denk niet dat er één antwoord op te geven is. Maar ik denk dat ik me veilig kon voelen bij hem. En dat het ook een belangrijk iemand voor me was. Omdat het een vaderfiguur in mijn leven is geweest. Omdat ik natuurlijk naar Nederland kwam. En de man die mijn moeder hertrouwde is ook heel tragisch. Veel te jonge leeftijd overleden. Dus er waren veel afscheiden van vaders geweest. En David was mijn pianoleraar. En
ontfermde zich over je gewoon.
Ja. En dus dat was gewoon heel erg fijn. En hij heeft me gewoon altijd heel erg gesteund in mijn muzikale ontwikkelingen. En in alle stappen die ik maakte.
Wat zijn belangrijke mensen in jouw leven geweest? Als je zo in interviews kan je altijd lekker even terugkijken, wat je in het dagelijks leven natuurlijk niet doet.
Nee, maar ja,
je vader?
Mijn vader.
Heeft je moeder je les gegeven eigenlijk ook?
Nee, geprobeerd, maar we kregen heel ruzie.
Hoezo?
Dat ging niet goed. Ja, ik kan er gewoon niet iets aannemen van mijn moeder of van iemand. Nee, dat ging gewoon niet goed. Nee, ik was vervelend. Mijn oma heeft het ook geprobeerd en tot tranen aan toe. Nee, ja, ik kan gewoon niet iets van familie aannemen. Daar ben ik ook gewoon te koppig voor.
Oh ja.
Dus dat was niet leuk om mijn les te geven.
Nee, nee.
Het ging vrij snel mis. Maar mijn moeder is heel belangrijk voor me. Mijn zusje Sophie, die hier is geboren uit het tweede huwelijk van mijn moeder. Die 10 jaar jonger is dan ik ben.
Dus die ook haar vader kwijt is?
Ja.
Namelijk jouw stiefvader.
Ja, heel jong, zoals 2. Ja.
En verder in de range van leraren, leermeesters, voorbeelden?
Ja, er is nog één iemand die ik moet noemen. Dat is de moeder van mijn moeder, die oma. Want dat is echt eigenlijk mijn held. Of iemand naar wie ik zo opkijk en zo lief heb. En eigenlijk nog heel erg vaak Skype. En we gaan in augustus naar haar toe. En dat is ook wel iemand die...
Waarom?
Waarom we naar
nee.
Haar... Oh nee. Ja, dat is
waarom
gewoon iemand met zo'n onvoorwaardelijke en grootse liefde. Dat is zo'n grote liefde die ik gewoon niet ken. Die ken ik alleen van haar. En haar gedrevenheid en discipline en overgave met de dingen die ze doet. Ze heeft Nederlands geleerd omdat wij hier wonen. Ze heeft allemaal boeken vertaald van Baantje. Heeft ze dan, omdat ze het dan niet wil vergeten, het Nederlands, neemt ze zo'n... Bij ons uit de boekenkast heeft ze een Baantje meegenomen en heeft ze dat in het Russisch vertaald. Laat het drukken ergens. En dan komt ze bij ons weer met een gedrukte versie van Baantje in het Russisch. Of Beethovens haar. Allemaal boeken. Japanse ademhalingen, oefeningen die ze deed. En gezond eten.
Dat is een heel wonderlijk beeld.
Nee, ze is echt... Ze is echt
jouw rolmodel.
Een wonderfiguur.
Oh,
ja.
Hoe oud is ze?
Zij is nu 83, als ik het goed heb. Mm. Ja. En vorig jaar hebben ze ook gezegd dat ze niet meer naar Nederland komen vliegen. Maar dus wij gaan extra vaak naar hun toe. Maar om terug te komen op jouw vraag over leraren. Ja, er zijn eigenlijk dus de strenge lerares uit Rusland was zeker ook heel belangrijk. Omdat zij mij de basis en de klankvorming en de handpositie zo fijn heeft aangeleerd. En vervolgens was David Kuiken heel belangrijk voor me. Waarover we het net hadden. En daarna heb ik les gehad van Håkon Ausbø. Ook een hele inspirerende pianist.
Noors.
Ja, Noors. Waarvan ik heel veel heb geleerd over kleuren. En over durf hebben. En gewoon meer mijn eigen ideeën te durven uitspreken in muziek. En vervolgens de docent uit New York. Dr. Mendes.
Want je bent door een soort raar toeval ben je in New York terechtgekomen. Heb je een paar jaar in New York gestudeerd?
Ja, toeval is...
Dat je iemand ontmoette.
Ik ontmoette hem eigenlijk toevallig in Spanje. En ik vond het zo geweldig dat ik echt bij hem nog meer verder wilde studeren. En toen ben ik naar New York verhuisd. Om nog een paar jaar met hem te werken. En New York is zeker behoort tot eigenlijk gewoon de meest bijzondere jaren uit mijn leven. En ik zoveel heb geleerd en sterker ben geworden en heel veel inspiratie heb opgedaan. Ben je er wel eens geweest?
Ja, zeker.
Ja, het is gewoon mijn lievelingsstad. Die bruist van energie.
Ja,
en,
ik vind nu toch, er hangt toch een Trump-achtige depressie over die stad nu.
Ja.
Ja. Ik bedoel, maar goed, het is New York. Is natuurlijk.
Ja, ik weet het niet, ook, ja, ik weet ook niet of ik er nu weer zou kunnen wonen. Maar
nee.
De herinneringen aan New York zijn me heel erg dierbaar. Ja.
Ik heb ontzettend behoefte aan nog een stukje muziek.
Ja, gaan we doen.
Want voordat we weten zijn we klaar.
Ja.
En dan hebben we 2 minuten muziek gehoord. En ik vind eigenlijk dat dat niet kan.
Nee.
Wil je van de cd een stuk van Janáček, dat jij speelt? Of een stukje van Ask Me Now van Monk? Thelonious Monk. Want ik vond het zo grappig dat je ook dat pad hebt verkend.
Ja, laten we Monk doen.
Laten we Monk doen. Dat is muziek nummer 3. En dat is Ask Me Now. En jij speelt het van Thelonious Monk. Helena Basilova speelde op haar cd In the Mist van... niet In the Mist, dat is van Janáček. Het was Ask Me Now van Thelonious Monk.
Ja.
Wat heeft dat met de muziek te maken waar jij je verder zo in verdiept? Wat serieuzere muziek, deze jazz?
Ik luister heel veel naar jazz. Of in ieder geval vroeger heb ik er nog meer naar geluisterd dan nu. En het inspireert me gewoon enorm om dat te horen. En om naar jazzpianisten te luisteren. Omdat ze toch vrijer omgaan met het materiaal. En als klassiek pianist is het toch heel vaak van... je hebt gewoon die noot en anders is het fout. En wat ik van jazz ook meeneem is dat het niet fout is, maar anders. Je kan een F spelen maar of een G, maar het is niet dan per se fout... dit stuk van Monk wat we net hoorden komt van een Scriabin cd, een Scriabin album.
Dat is een Russische componist.
Ja, Scriabin is een Russische componist die al 100 jaar geleden of meer dan 100 jaar geleden is overleden. En toen ik Monk hoorde herkende ik gewoon heel erg bepaalde akkoorden en liggingen die ik van Scriabin kende. Die ze eigenlijk afzonderlijk van elkaar in hun wereld, in hun leven toch allebei hebben ontdekt en allebei tot leven hebben gewekt. En ik vond het zo mooi omdat.
Hebben ze elkaar ooit gehoord? Zou Monk ooit Scrabin gehoord hebben, denk je?
Ik denk vast wel, maar ik denk dat die zonder dat gehoord te hebben ook wel dezelfde manier van spelen, ja, en dezelfde met liggingen, ja, zou zijn, ja, gebruiken.
Ja.
Ja.
Ja, ik wil aan jou, kijk, we hebben het veel over Rusland gehad natuurlijk. Jij bent ook Russisch, alhoewel je wel een Nederlands paspoort zal hebben, denk, ja, ik. Maar in hoeverre ben je eigenlijk Russisch nog?
Ja, ik denk nog wel voor een groot deel. En ja, we hadden het er net kort even over toen de muziek aanstond. Maar ik voel gewoon heel erg dat hoe ouder ik word, hoe meer ik de aantrekkingskracht van Rusland voel. Het is alsof het steeds sterker wordt en het verlangen om mijn wortels te voelen of met me mee te dragen wordt eigenlijk steeds groter. Dus ik voel me eigenlijk steeds meer weer een Rus, hoewel ik ook wel voel dat ik ook heel erg Nederlands ben of kan zijn. Dus ik zal altijd een combinatie zijn van die twee werelden. Maar ik vlieg in augustus naar Rusland en dan voelt het toch dat ik, ja, voet zet aan mijn moedergrond of aan mijn geboorte.
Wat voor gevoel geeft grond dat als je daar weer bent?
Ja, dat is, ja, gewoon heel erg fijn. Ja.
Kan het. Ga je dan anders naar Moskou of naar het buitenhuis?
Ja, naar Moskou, maar we hebben ook een huisje gehuurd even buiten de stad om met familie te zijn. Omdat ja, de stad is ook soms wel druk en warm. En je wil even in de natuur zijn en in een riviertje zwemmen. Maar dat voelt toch als mijn. Ja, dat voelt gewoon als mijn geboorte. Soil, wil ik zeggen. Maar dat is een Engels woord, geboortegrond.
Nou, grond. Ja. En denk je dat je ooit zelf een kleine dacha in Rusland koopt, neemt?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat ik binnenkort op zoek ga naar een boshuisje in Nederland. Dat voel ik gewoon heel sterke behoefte aan. Dat ik een huisje wil in de natuur waar ik af en toe heen kan gaan. En dan wil ik heel graag een piano neerzetten, zodat ik wel kan werken. Maar ik voel nu wel dat ik een dacha wil, maar wat dichter bij huis. Waar ik gewoon eigenlijk in mijn dagelijks leven hier terecht zou kunnen. En zou kunnen wandelen, even telefoon uit kan zetten, e-mail uit. En gewoon even kan zijn.
En niet dat je gewoon even met Ryanair of weet ik veel wat naar Rusland kan vliegen en zegt, nou, ik ga de zomer gewoon lekker. Net als, ja, vroeger.
Misschien later, maar wat het frustrerende is, dat mijn herinneringen zijn ook zo mooi en zo, mm-hmm, fijn. En zelfs als ik naar dat huisje ga, waar ik soms in de zomers even kort bezoek, het is niet meer wat het was. Het is daar veranderd, de tuin, niemand zorgt meer voor de tuin, er groeit niks meer.
Is er nog wel.
Het is er nog wel, mijn oom woont er nu. Maar het is niet meer wat het was. En het heeft ook iets heel droevigs om dat weer proberen na te bootsen daar. Misschien dat ik het later, als ik wat ouder ben, wel overweeg. Maar ik zou het nu eigenlijk heel graag wat dichter bij huis. Van mijn dacha willen maken, maar dan op mijn manier en hier gewoon in Nederland.
Jouw dacha. En dat heet hier dan ook opeens een dacha. Maar dat staat dan in op de Veluwe of zo.
Ja,
of in Overijssel. Ja,
ja.
Een dacha in Overijssel.
Ja.
Gelderland. Ja. Zeg, we hebben het gehad over jouw leraren, hè? En de inspiratie die je daarvan op allerlei manieren hebt meegekregen. Je bent zelf ook leraar op een conservatorium.
Ja.
Wat geef jij jouw jonge mensen mee?
Ja.
Wat is de essentie, behalve dat ze goed moeten studeren? Wat geef je ze eigenlijk voor les?
Pianoles.
Gewoon pianoles.
Ja,
wat is de essentie van wat jij die jongelui wil meegeven?
Ja.
Ja.
Goeie en moeilijke vraag, maar het is de grootste uitdaging vind ik dan toch wel om, want je wil, ja, kijk, een leerling komt bij jou en die wil zoveel mogelijk leren over piano spelen en ik wil hem, eigenlijk wil ik de leerlingen vol gieten met alles wat ik erover weet en heb geleerd en zoveel mogelijk mijn liefde voor muziek over te dragen, zodat zij dat op dezelfde manier gaan voelen. Maar anderzijds wil ik ook dat ze op hun manier en op hun Op hun eigen manier gaan spelen. En die balans vind ik denk ik wel echt de grootste uitdaging. Hoe je daar mee omgaat. Dus zoveel mogelijk te kunnen geven aan een leerling zonder zijn eigen stem daarmee te over... Mm-hmm. Hoe zeg je het?
Te overstemmen.
Te overstemmen. Dus
ze moeten hun eigen geluid natuurlijk en hun eigen psychologie vinden ook.
Ja, dus waar ik naar zoek is toch wel bij elke leerling weer te soort de code te kraken naar wat hun nou motiveert om te spelen. Van waarom speel je piano? En dat is bij de ene leerling weer een totaal andere drijfkracht.
Dus vraag je eigenlijk, wat is jouw verhaal? Wat is...
Ja,
wat je vertelt met je kunst.
Ik probeer dat samen met hun uit te zoeken. Want vaak weten ze dat ze helemaal niet zo duidelijk nog. Vooral als ze heel erg jong zijn. Dan zeggen ze gewoon, ik vind het gewoon leuk. Of ik vind het gewoon mooi.
Ja, maar daar heb je een leraar voor nodig. Dus dat moet jij zijn dan.
Ja, dus het is echt een zoektocht naar hun stem. Dat ze niet het gevoel hebben dat ze... een soort museum zitten van stukken die 300 jaar geleden zijn geschreven. Maar echt een spannend verhaal vertellen dat echt uit hun hart komt.
Is jouw droom uitgekomen met wat je ooit wou worden?
Als ik terugdenk aan een interview toen ik 9 was en zei dat ik hondenkapster wilde worden, is dat niet gelukt.
Nou, dat kan echt nog altijd, hoor. Dat lijkt me niet een hele grote moeilijkheid. Maar goed, hondenkapster niet.
Nee, dat heb ik ooit gezegd. Hè. Ik heb nooit echt zo'n duidelijk beeld gehad van wat ik wilde worden. En eigenlijk nog steeds niet. Ik heb nooit geleefd met een heel erg duidelijk
plan.
Dus
ik zou zeggen...
Geen idee. Maar ik ben in ieder geval heel erg gelukkig en blij met wat ik nu doe. Dus in die zin is dat wel uitgekomen.
Ik zou zeggen, hou zo. Pak wat er zich aan je voordoet. En heb het heel goed.
Dank je wel.
En heel veel plezier of wonderful.
Dank je wel.
En wij zien elkaar nog wel ergens.
Dank je voor het fijne gesprek.
Dank je wel.